Goedemorgen. Er stond iets in de nieuwsbrief, maar we gaan iets anders doen. Ja, het heeft wel iets met elkaar te maken, denk ik. Ik had een aankondiging geschreven in de nieuwsbrief over het rust vinden voor je ziel. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. Neem mijn juk op je, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en je zult rust vinden voor je ziel, voor je psyche. Dat is het woord in het Grieks, psyche. En dat willen we allemaal. En ik zat in de voorbereiding en het was aan het wringen. En ik merkte dat ik een aantal dingen wilde vertellen waarvan ik eigenlijk wist dat zijn dingen die ik graag wil vertellen. Maar ik weet niet per se of dat op dit moment op Gods agenda staat. En dan weet ik dat ik het beter niet kan doen. En ik wil het met jullie gaan hebben over een thema wat er wel aan raakt. Dat geloof ik wel, alleen de accenten zullen anders zijn. En gisteravond laat op mijn stoeltje, toen iedereen al naar bed was, toen ging ik Efeze lezen en... Dat is een brief die ik fantastisch vind, omdat er een aantal sleutels in zitten voor het christelijke leven. En ik kwam weer bij Efeze 6 en ik dacht, ik denk dat we het moeten gaan hebben over geestelijke strijd. En het mooie was, in de liederen die vanmorgen opgegeven werden, werd het eigenlijk wel een beetje bevestigd. De grootheid van Jezus Christus, zijn overwinning, we gaan straks naar het kruis, we gaan zijn lijden en zijn opstanding gaan we vieren met elkaar. We gaan proclameren dat Jezus Heer is, dat Hij de dood overwonnen heeft. Dat Hij gestorven is voor onze zonden. Dat er niets meer is wat ons kan scheiden van de liefde van God. Helemaal niets. En toen Jezus kwam en kwam als mens, toen heeft Hij ervoor gekozen om al onze troep op Hem te nemen. Hij heeft ervoor gekozen. En we gaan straks kijken naar invloed van duisternis. En we zullen zien dat duisternis alleen maar invloed heeft op het moment dat we het toelaten. En de Heer Jezus heeft toegelaten dat het 3 uur donker werd aan het kruis. En Hij heeft toegelaten dat, zoals in Psalm 22 staat, dat er geschreeuwd werd naar Hem, kom van het kruis, als jij de Zoon van God bent, kom van het kruis. En Hij koos ervoor om te blijven hangen en Hij stierf toen Hij kon zeggen, het is volbracht. Alles is betaald, alles is klaar. Al jouw zonden zijn betaald. De schuldbrief is weg, zullen we zien. Die is leeg. De aanklager heeft niets meer dan een leeg briefje. En wij zijn met Christus gestorven en wij zijn opgestaan in een nieuw leven. Vorige week zijn er een aantal mensen gedoopt en die hebben een statement gemaakt. Die hebben gezegd, ik ben met Christus gestorven en ik sta op in een nieuw leven. En ik leef met Hem. En dan gaan wij het christelijke leven gaan we leven. En dan komen we in een tijd terecht waarin het tenminste over gaat als mij. Dat ik me soms afvraag van, Heer, waarom is het allemaal zo taai en zo moeilijk? En dan ga je een strijd strijden in je leven. En je komt erachter dat je sommige dingen niet doorkomt. En dan denk je, wat is dat toch? Is er iets mis met mij? Of is er iets mis met de ander? En voordat je het weet, leg je je focus op jezelf en ga je jezelf bestrijden. En als je helemaal pech hebt, dan ga je de ander bestrijden. Dan denk je, ik heb last van de ander. Maar de Bijbel zegt, we hebben niet te strijden tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden. Dus mensen zijn nooit jouw vijand. Mijn veters wel op dit moment, die moet ik vastmaken. anders ga ik onderuit. Ja, mensen zijn nooit onze vijand. En wat ik wil proberen te doen is proberen een aantal basisdingen mee te geven over geestelijke strijd. Hoe werkt dat nou? Want het eerste is dat je gaat herkennen wat het is. Want als je niet weet dat je te maken hebt met geestelijke strijd, ga je die verkeerde strijd voeren. Op het moment dat ik een probleem heb, stel dat ik een probleem zou hebben met Gerard. Dat is niet zo. Dat is niet zo. Maar voorbeeld. Stel je voor dat ik een probleem heb met Gerard. En ik ga me irriteren aan Gerard. Dan komt de duivel, hè, die geeft mij ideeën en gedachten over Gerard. En wat ga ik doen? Ik ga al mijn gedachten die ik inkrijg, ga ik naar Gerard brengen. En Gerard wordt geraakt. En Gerard denkt, wat is het toch een vervelend mannetje. En hij krijgt ook negatieve gedachten over mij. En Gerard gaat die gedachten naar mij brengen. En voordat je het weet is het één grote stofwolk en weten we helemaal niet meer wat er aan de hand is. Maar dan wil God dat wij een andere weg vinden, namelijk dat we samen misschien wel elkaar gaan zegenen of dat we samen God op gaan zoeken. Dat is taai in het leven. Dat vraagt om keuzes. En het eerste is dat we gaan herkennen wanneer er geestelijke strijd is. En het lastige is dat het helemaal niet een leuk onderwerp is. Tenminste, ik vind het niet per se een leuk onderwerp. Ik moet zeggen, ik heb er best veel mee te maken, ook in de pastorale kamer, als mensen last hebben van duisternis. En het is niet altijd leuk. Integendeel, soms word ik, denk ik van, pff, het is wel even goed geweest. En dan hoor je de ellende waar mensen mee zitten en dan denk je van, man, deze wereld. Maar de Bijbel is heel expliciet over duisternis, dat we ermee te maken hebben. 1 Korinthe 12, als het gaat over de gaven van de Heilige Geest, het eerste stukje gaat over onderscheiding van geesten. Het stukje gaat erover dat Paulus zegt van denk erom als een geest zegt, dat als een geest niet belijdt dat Jezus Heer is, is het geen geest, niet de Heilige Geest. En 1 Johannes zegt, als je een geest hebt die niet belijdt dat Jezus in het vlees kwam, dan heb je te maken met de geest van de antichrist. Waarom? In de vleeswording van Jezus Christus ligt het fundament van onze redding. Als hij geen mens geworden was, waren wij nooit gered. Als hij geen mens geworden was, dan had hij niet de heerschappij over de aarde terug kunnen nemen. En dat heeft hij gedaan. En de Bijbel zegt, let op, vertrouw niet elke geest. Er staat niet, wantrouw elkaar. Dat is zo mooi. Daar maken wij er dan van, hè? Eén manier om een verkeerde strijd te voeren is naar je broer of naar je zus kijken. En dan zeg je, ik denk dat die een kwade geest heeft. Vooral als ze het niet met jou eens zijn. Dat werkt heel goed. Dus dat je tegen de ander zegt van nou, volgens mij heb jij last van duisternis. Dan ben je het niet met elkaar eens. Weet je hoe dat heet? Dat heet manipulatie. A zegt dan een ander manipulatie, dat is toverij, zie je wel, die staat onder invloed van een boze geest. En dan is de cirkel weer rond. En in de middeleeuwen, wat gebeurde er in de middeleeuwen? Daar werden de zogenaamde heksen, die werden verbrand. Ja, of uit een raam gegooid, of in het water gegooid. En als ze dan zonken, dan was het goed geloof ik, maar dan waren ze wel dood. En als ze bleven drijven, dan was het niet. En dan werden ze, dat soort dingen, waar komt dat nou vandaan? Wie is er gekomen om te roven, te stelen en te slachten? Ja, juist de duisternis. Dus hoe we hiermee omgaan is ontzettend belangrijk, maar we mogen en we kunnen ons hoofd niet in het zand steken. Want als jij in je relaties strijd hebt en je denkt dat het te maken heeft met de ander, dan moet je je misschien eens afvragen wie er aan het klooien is. Als er dingen stuk gaan in je huwelijk, als er dingen stuk gaan in je vriendschappen, als er dingen stuk gaan in je bedieningen, dan moet je je misschien eens afvragen wie er aan het klooien is. En dan is het misschien tijd om te zeggen, we hebben een gezamenlijke vijand. We zijn niet elkaars vijand, maar we hebben een gezamenlijke vijand. En we kiezen ervoor om samen op te staan tegen die gezamenlijke vijand. Maar een aantal fundamenten moet je dan wel weten. En in Efeze 6, daar staat een tekst waar we heel graag naartoe springen als het gaat om geestelijke strijd. Die kent ook iedereen, hè? Daar staat, wordt gesterkt in de Heer en in de sterkte van zijn macht bekleed je met de hele wapenrusting van God. Moet je even onthouden, het is de wapenrusting van God. Het is niet jouw wapenrusting, hij is van God. Maar je moet wel zorgen dat je ermee bekleed bent. Opdat je stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Dat is dezelfde Paulus die heel rationeel schrijft over onze redding. Dit is niet rationeel in ons Westen. Het is begrijpelijk in Afrika. Het is begrijpelijk misschien in India, daar weten ze allemaal hoe dat zit. Daar kijken ze niet op van geestelijke machten. In West-Europa wel. Dat vinden we wat moeilijk. Maar Paulus schrijft hierover. We kunnen het niet wegduwen. Maar je moet niet beginnen bij Efeze 6. Er zijn een paar dingen die we eerst moeten weten. Er zijn een paar dingen die we moeten weten voordat we zelfs maar kunnen beginnen met geestelijke strijd. En voordat we door kunnen hebben waar nou onze strijd tegen is. Nou, we hebben al gezien, de strijd is niet tegen elkaar. Nooit. Nooit. Als je tegen elkaar gaat strijden, is er iets mis. Als je ruzie gaat maken, is er iets mis. Als je aan de gang gaat om je gelijk te krijgen, dan is er iets mis. Zeg ik dat tegen jullie? Ja, dat zeg ik ook tegen mezelf. Want raak mij goed. En mijn vlees komt boven. Maar waar kies je voor? Waar kies je voor? Kies je voor een weg van vergeving? Kies je voor het koninkrijk van God, waar zelf staat van dat wij onze vijanden moeten zegenen? Of kiezen we voor de weg waarin we zeggen van nee, we gaan toch strijden tegen onszelf of tegen de ander? Nou, allereerst is het belangrijk om te zien in Colossense 1, daar rechtsboven zie je een politiebadge. Of in Colossense 1 staat het volgende. Wij danken de Vader die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Dat is mooi, hè? Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonde. Hier staat dat wij overgegaan zijn uit een gezagsgebied het woord wat daar staat, de macht van de duisternis, heb ik eronder gezet. Daar staat in het Grieks het woord gezag of jurisdictie. Dus wij stonden eerst onder het gezag van de duisternis. Dat betekent dat hij zeggenskracht over ons had. Hij had iets over ons te zeggen. En door onze redding, staat hier, zijn wij overgezet in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Want wie is onze Heer? Jezus. Wie is onze redder? Jezus. Die twee gaan samen. Als Jezus je redder is, is het de bedoeling dat hij ook je Heer is. Redder vinden we wat makkelijker, Heer vinden we wat moeilijker. Ik wel tenminste. Redden vinden we makkelijk, Heer vinden we moeilijker. Maar hier staat, dat is interessant, dat de duisternis geen zeggenskracht over je heeft. Heeft geen zeggenschap. Dat betekent dat als de duivel iets zegt over jou, of tegen jou, dat jij niet hoeft te luisteren. Als de duivel tegen mij zegt, geef Gerard een peut op zijn gezicht, dan kan die zeggen, dan hoef ik niet te luisteren. Hij heeft geen zeggenschap. Een paar jaar geleden heb ik hier een serie gehouden over kracht en gezag. Ik weet niet of jullie dat nog weten. Ik weet niet of die nog op internet staat. Maar daar heb ik laten zien dat er een verschil is tussen het woord gezag of jurisdictie. De zeggenschap, wat mag en wat je kunt. Nou, is mijn vraag. De duivel, je bent dus niet, de duivel heeft geen zeggenschap meer over jou. Maar kan die nog dingen doen? Ja, tuurlijk. Op het moment dat jij, laten we eerst beginnen met het buiten onszelf te leggen. Op het moment dat jij te maken hebt met een mens die zich nog laat inspireren door de duisternis, die niet gered is. Een lastige baas, een lastige collega, een lastige vriend of vriendin, een lastige klasgenoot. Die kunnen ze zich heerlijk laten inspireren door de duisternis. Kun jij daar last van hebben? Ja. Dus wij kunnen 100.000 keer gered zijn uit het gezag van de rijk van de duisternis. Maar wij staan, zolang wij in deze wereld zijn, staan wij nog op sommige momenten, in een aantal momenten in onze levens, zullen we merken dat duisternis actief is en kan werken. Is dat fijn? Nee. Waarom zou God dat toestaan, denken jullie? Wat wil God? Ik reken het allemaal goed. Ik kan het niet verstaan. Ja. Hij kan het verstaan. Ja, luister. God wil elk mens redden. Hij wil dat wij elk mens lief hebben. Dat betekent dat als wij elk mens lief hebben. Toen Jezus aan het kruis geslagen werd, toen zei hij, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En hij zegt tegen ons, ik wil dat je je kruis op je neemt en dat je achter me aankomt. En als het betekent dat jij de onderste weg moet gaan, op je werk, in je relatie of waar dan ook, dan vraag ik dat van jou, zodat mijn liefde, die ik jou wil geven, en mijn kracht openbaart zich eerst en volle in zwakheid, door kan gaan naar de ander. Zodat ze zich af kan gaan vragen van, hé, zou er iets kunnen zijn dat die God toch leeft waar die persoon wel eens iets over zegt of niks over zegt? En het is de genadetijd. En zolang wij in de genadetijd leven, staat God het toe dat wij niet onder gezag staan van het rijk van de duisternis, maar soms wel onder invloed. En dat kan bij onszelf ook. Want als je naar de volgende tekst gaat, dan is dat denk ik. Oh ja, nee, deze is ook nog belangrijk. Ja. Colossenzen 2. Wat staat er nou? Nou, wij hebben gekozen voor Jezus. Wij hebben gezegd, wij geloven in Jezus dat u voor onze zonde gestorven bent. Dat betekent dat er een omwisseling plaatsvindt. Dat betekent dat al onze zonde, al onze schuld op Jezus gelegd wordt. Dat betekent dat Jezus het leven teruggeeft. Soms in de pastorale kamer, als wij bidden met mensen, dan bidden we wel eens voor als er schuld zit of schuldgevoelens. En dan zeggen we heel expliciet, je mag nabidden, Heer Jezus, ik geef u de schuld. En meestal gaan de ogen dan wijd open. Maar dat vind ik erg, zeggen ze dan. En dan zeggen wij, ja, maar zo is het wel. Want de Heer Jezus zegt, geef mij de schuld maar. Doe maar alsof ik het gedaan heb. Als jij je rot en ellendig voelt, mag jij doen alsof ik het gedaan heb. Daar moet je niet licht mee omgaan natuurlijk, dat snappen we wel. Maar we mogen zeggen, als we ons beroerd en schuldig voelen, Heer Jezus, ik geef u de schuld. Ik geef u de schuld. En wat hij dan doet, dan geeft hij vrede terug. Want hij is de vredevorst. En de omwisseling in het kruis zit hem daarin dat wij al onze zooi op hem leggen. En dat hij zijn leven aan ons teruggeeft. En in het woord het is volbracht zat alles in. En er staat in Colossenzen 2, even kijken vers 13. Hij heeft u toen je dood was in de overtreding en het onbesneden zijn van je lichaam samen met hem levend gemaakt door al je overtredingen te vergeven. Daar is hij. En het handschrift dat tegen ons getuigen heeft hij uitgewist. Het handschrift wat met zijn bepalingen tegen ons gericht. Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. En dan komt hij. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend. Die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Dit handschrift is een aanklachtbrief. Dat is de brief waar jouw schuld op geschreven stond. Dat is de brief waarop stond, Hans heeft op die en die datum gestolen. Hans heeft op die en die datum de belasting opgelicht. Hans heeft op die en die datum een moord gepleegd. Hans heeft op die en die datum, het staat er allemaal op. En ik ben belast en beladen en ik kom bij Jezus en ik doe een beroep op zijn werk. En dan staat er in Colossense, toen de Heer Jezus aan het kruis hing, heeft hij afgerekend. Dat is een juridische kwestie. Als wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven. Hij kan niet anders meer, want Jezus heeft betaald voor onze zonde. En als wij daar aanspraak op doen, dan doen wij een aanspraak op een uitgewiste schuldbrief. Nou, ik weet niet of je wel eens bij een rechtszaak bent geweest, ik ben er wel eens bij geweest, dat is heel interessant. Dan heb je daar de aanklager, dat heet bij ons de officier van justitie. En die gaat een beetje chagrijnig aan de rechter vertellen wat de verdachte allemaal verkeerd gedaan heeft. Ja, meneer, heeft die noten gedaan, dan kan toch echt niet, echt niet. En dan zegt de rechter, ja, zo, vertel eens. En dan moet zo'n verdachte, die moet het dan uitleggen. Nou, in de hemelse rechtbank, zou je kunnen zeggen, dan heb je de aanklager, dat is een arme aanklager, die komt bij God. En die heeft wat te mekkeren over Bram, die is niet zo fijn met Bram. En Bram is allemaal bezig in de kerk, dus die gaat het proberen te pakken natuurlijk, snap je wel. Hij zegt, nou, ik ga Bram eens aanklagen. Dus die komt voor God en zegt van, ik heb wel wat over Bram. En zegt God, wat dan? En dan staat die arme duivel te kakken, want zijn briefje is leeg. En daarom staat er ook, hij heeft de machten ontwapend. Hij heeft ze te schande gemaakt. Hij heeft zo over hen getriomfeerd. En als wij een aanspraak doen, als wij onze zonde belijden, als wij aanspraak doen op het werk van Jezus Christus, doen we aanspraak op een lege schuldbrief. Nou zijn er natuurlijk best officieren van justitie, aanklagers. He, dat lees je wel eens in de media, dan moeten ze per se één verdachte willen ze vastpinnen. Hè? Dan krijg je van die tunnelvisies, hè? Dat lees je wel eens. Dat mensen 12 jaar in de gevangenis zitten, nou dan zijn er van die officieren van justitie, die drammen door joh. En dan krijgen ze het voor elkaar dat iemand daadwerkelijk in de gevangenis komt. Maar dat zijn leugens, dat is onrecht. Nou bij God werkt dat niet, want een lege schuldbrief is een lege schuldbrief. Dus dat gaat het niet worden, dit is één, moet je onthouden. Dus jouw schuldbrief is... weg, uitgewist. 2. Efeze 2. Belangrijk tekstje. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. Je was dood door de overtredingen en de zonde waarin je voorheen gewandeld hebt. Overeenkomstig de leefwijze van deze wereld. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Onder wie ook wij alle voorheen verkeerden. In de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen van de toorn, evenals de anderen. Wat staat hier? Er staat hier, er is een macht van de duisternis die in de lucht hangt. En die beïnvloedt. Die werkt in je denken. Dat vinden wij niet leuk, maar dat is wel zo. Daar kunnen wij ook niks aan doen, hè? Als wij het raam hier openzetten, die staan open gelukkig, want het is warm. En er gaan hier mensen langslopen die lelijke dingen gaan roepen. Dan kunnen wij er niks aan doen dat wij dat horen. We kunnen wel besluiten om op een gegeven moment het raam dicht te doen. Je kunt wel besluiten waar je naartoe gaat. Als je op plekken gaat, hè, waar het Rijk van de Duisternis lekker actief is. Dan kun je keuzes maken en zeggen, daar ga ik dan dus niet heen. Maar er staat hier dat de overste van de macht van de lucht werkzaam is om de wil van het vlees te doen en van de gedachten. Waarom zou Paulus zeggen dat wij moeten veranderen in ons denken? Omdat ons denken geïndoctrineerd is met alle principes van de wereld. En als ik ruzie heb met Gerard, dan zegt mijn denken, dat is niet zo hè, het is echt een voorbeeld. Dan zegt mijn denken, geef hem een dreun. Dat zegt mijn denken. Zijn dat mijn gedachten? Het zijn mijn gedachten niet, maar dat herken ik niet eens. Maar ik volg mijn impuls en bam. Nou, zegt Paulus, dat deden jullie allemaal. Je volgde allemaal je impulsen. En die Satan die werkt in de lucht. Jullie kennen het woord tijdsgeest wel, hè? Tijdsgeest. Nou, moet je over nadenken wat dat betekent. Of dat een wazig concept is. Of dat je misschien zou kunnen zeggen van er waait daadwerkelijk een geestelijke wind over het land. En kijk maar gewoon naar wat er gebeurt in de cultuur. Kijk maar wat voor bewegingen er zijn. Kijk maar eens naar onze politiek, wat er op dit moment gebeurt. En vraag je eens af voor Gods aangezicht van wat voor tijdsgeest is hier nou werkzaam. De tijdsgeest waarin groepen weggezet worden. De tijdsgeest waarin het leven versimpeld wordt op een hele vervelende manier. De tijdsgeest waarop gewoon ronduit expliciet leugens verteld worden. Gewoon aantoonbaar, hè, dat noemen we dan fake news. Hebben we tegenwoordig een mooie term voor. Hè. Alternative facts hebben we dan. Andere feiten die ook voor, ja, zou jouw waarheid, mijn waarheid, het postmodernisme, waar we alweer een beetje voorbij zijn. Henk, op een keertje is gezegd, er zijn, wat is het Henk, is hij er? Is hij er? Ja, Henk heeft gezegd, er zijn die tijd al voorbij, hè, postmodernisme. Want nu is er alweer behoefte aan duidelijkheid, dus we gaan de wereld versimpelen. Zoiets was het Henk, hè? Zeg maar ja, alsjeblieft, anders niet. Henk die knikt. En als het niet klopt, zijn dit alternative facts. En dan klopt het verhaal toch weer. Dus dat is dan het idee. Maar het is wel belangrijk dat wij met elkaar gaan zien van, hé, dit is wat er aan de hand is. En het is ook belangrijk dat je gaat zien dat op het moment dat jij tot geloof komt, dat het niet zomaar is dat die macht van de duisternis zegt van, ah, Sander is tot geloof gekomen. Dan laat ik hem nu verder met rust. Want die gaat alles doen om Sander te etteren. Die gaat alles doen om te zorgen dat Sander niet in zijn bestemming gaat. Die gaat alles doen om te zorgen dat Sander zijn leven niet geheiligd krijgt. Die gaat alles doen. Die gaat al... En wat doet hij dan? Dan zoekt hij Sander zijn zwakke plekken. Dan kijkt hij en denkt hij, Sander heeft een zwakte voor blauwe t-shirts. Blauwe shirts, noem een voorbeeld. Nee, maar je snapt hem, hè? En als je eerlijk bent, dan kun je misschien allemaal wel een gebied opnoemen in je leven waar je zwak staat. Een gebied waar je gevoelig bent, misschien voor zonde. Een gebied waar je merkt van, hé, maar ik heb een afwijzingswond. Dat is de mijne, by the way. Dat is echt zo. En daar ben ik van heel eind van hersteld, maar niet helemaal. Dus op het moment dat ik moe ben, dan wat er dan gebeurt, is dan komen er mensen naar me toe en die roepen ineens iets, zeg, en dat doe ik zeer. En dan knalt Hans in zijn vlees. En als je wil weten hoe dat eruit ziet, dan moet je met Tessa praten of met mijn vrouw praten. Ik heb liever dat je het niet doet. Het mag wel. Tessa, we spreken af dat jij zo gelijk weg bent, hè? Ja. Maar zo werkt het gewoon. Maar is dat om je voor te schamen? Nee, het is niet om je voor te schamen, maar het is wel iets waar je iets mee moet doen. Maar je moet zeggen, maar ik accepteer dat niet. Want het is het gebied waar ik kwetsbaar ben. Het is het gebied waar ik aangeschoten kan worden. Het is het gebied waar de overste van de macht van de lucht wellicht bij mij nog een trigger heeft. En zo moet het niet zijn. Nou, wat heeft God nou gedaan? God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen. Houdt God van zondaars? Ja! God houdt van zondaars. Al zo lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dacht je nou werkelijk dat God ineens van mensen gaat houden op het moment dat ze tot geloof komen? Dat zou toch raar zijn? Als je God in beweging wil zien, als je God wil zien werken actief, dan moet je gaan bidden met ongelovigen. Dat moet je eens doen. Moet je kijken wat er gebeurt. Dan zegt de Heilige Geest, dat vind ik leuk. Want dat is wat Jezus deed. Hij was een vriend van tollenaars en zondaars. Hij zocht de zondaars op, zonder zelf te zondigen. Daar ligt natuurlijk onze zwakte. Wees wijs wat je doet. Ja, dus ga niet de plekken opzoeken waar je zwak bent. Ik zou geen enkele man aanraden om te gaan evangeliseren onder prostituees. Dat moet je gewoon niet doen. Dat is niet handig. Ook niet, zeker niet als je een probleem met onreinheid hebt. Dat kan. En als je dan denkt, nou dan ga ik overwinnen door heel stoer te evangeliseren onder prostituees. Niet doen. Maar, liefdevolle vrouwen die bidden voor prostituees. Je moet eens kijken wat er gebeurt. Je moest met Tom gaan praten wat er gebeurt als hij met daklozen bidt. Dat is echt feest. En God houdt van jou. En wij denken soms als christenen, misschien projecteer ik heel erg mijn gedachten, hè, want soms denk ik, oh man. Maar soms denken wij als christenen, we komen tot geloof. En vanaf dat moment pakt God zijn lineaaltje. En gaat hij ons meten aan zijn heiligheid. En dan schieten we altijd tekort. En dan gaan we denken van nou, nu houdt God niet meer van me als ik een fout gemaakt heb. Nou ja, onze schuldbrief is uitgewist. En hij houdt van ons. En hij houdt van mensen. Hij houdt van zondaars. Wat moeten zondaars doen? Zich bekeren. Hoe komen mensen tot bekering? Door liefde. Twee boodschappen. De boodschap van de heiligheid van God, dat is er één. En de boodschap van de liefde van God, dat is twee. Je bekeert je namelijk uit het rijk van de duisternis tot God. En hoe kun jij je ooit tot God bekeren als jij het idee hebt dat als je je bekeert tot God, dat hij je dan in toorn en in woede naar de hel stuurt? Er zijn momenten dat je iemand aan moet spreken op zijn levenswandel en moet pinnen. En soms gaat het op een hele mooie manier. Soms gaat het op een hele mooie manier. Dat er ineens iets komt en dat God zegt, nou ik denk dat, poenk. En dan zegt iemand, oh, ja nou je het zegt. En dan is daar verandering. En er zijn momenten dat je moet zeggen, ja maar joh, God houdt van jou. Zodat er een ruimte is om de schuld en de schaamte op te ruimen. Die twee die moeten hand in hand gaan. En hoe precies, dat mag je aan de Heilige Geest vragen hoe die dat wil werken. Maar God hield van ons, hè, en uit genade zijn we zalig geworden. Hij heeft ons met hem opgewekt. En dit is zo leuk, met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus. Dat is grappig. Want de Heer Jezus is namelijk gestorven. Hij is opgestaan en hij zit nu aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Stukje terug in Efeze staat, ver boven alle overheid en macht en krachten. Waar hebben we het over? Over overheden, machten en krachten. En de Heer Jezus zegt, Paulus zegt hier, je moet weten dat je met Christus, dat je erboven staat. En het leuke is, daar kwam ik vanmorgen op, dat vond ik heel bemoedigend. Psalm 27 zegt tegen God, ik zou het leuk vinden als er een bemoediging kwam. Ik sloeg mijn Bijbel open, moedig ik niet per se aan, het Bijbeltje prik, maar dat is nu wel grappig. Psalm 27... Vers 6, daar staat, nu heft mijn hoofd zich omhoog boven mijn vijanden die mij omringen. Mijn hoofd heft zich omhoog boven mijn vijanden die zich omringen. Mijn vijanden omringen mij en ik steek als het ware mijn kop er bovenuit. En ik overstijg de situatie en ik kijk vanuit mijn positie in Christus. En ik denk, ik maak me zo druk over Gerard. Ik hou even het voorbeeld vast, Gerard. Ik maak me zo druk over Gerard. Maar kijk nou toch. Oh, waar is hij? Weet je wat ik een tijd geleden gedaan heb? Ik stoorde mij aan een broeder. Ik zat hier in de dienst. En ik ben eigenlijk kwaad. Was echt zo. En wat ik toen gedaan heb, toen ben ik in gedachten samen met die broer voor het kruis gaan staan. En toen was het alsof we samen, samen voor het kruis stonden. Hoe kun je een probleem hebben of boos blijven op een broer of zus, als je je voorstelt dat je samen voor het kruis van Jezus staat, die daar voor jou en voor die ander bloedt? En vanuit welk perspectief kijken we naar de wereld? Nou, waarom heeft hij dat gedaan? Omdat hij in de komende eeuwen van de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Uit genade ben je zalig geworden. Door het geloof, dat niet uit u, je kunt geloof niet oppompen, hè? Het is een gave van God. Niet uit werken, omdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, omdat wij daarin zouden wandelen. Zie hier je bestemming. Wat is jouw bestemming hier op aarde? Wat is nou je bestemming hier op aarde? Waarom leef jij nou? Ja, God heeft van tevoren dingen bedacht die jij mag doen. Dat is interessant. Van vader, waarvoor ben ik gemaakt? Wat is mijn bestemming? Nou, als je die zoekt, dan moedig ik je van harte aan om vooral eens te gaan kijken naar de dingen die je fijn vindt. Want God is geen sadistische God. Die geeft jou niet de gave en dan zegt hij, ja, weet je wat, ik geef jou de gave van kantklossen. En vervolgens mag jij niet kantklossen. Ik probeer een voorbeeld te nemen wat niet gevoelig ligt. Hè? Oh, Rogier. Ja, maar snap je het principe? En misschien wil God jou, als jij dol bent op werk en je bent intelligent, zegt God misschien wel tegen jou, ik wil je daar houden. En ik wil dat je daar het koninkrijk van God laat zien in hoe jij je gedraagt. hoe je omgaat met je personeel, hoe je omgaat met je mensen in de beslissingen die je neemt, dat heb ik voor jou bereid. En er zijn er anderen die geroepen worden om fulltime te evangeliseren. Er zijn anderen die, en maar God heeft dat bedacht. Dan hoef je niet krampachtig te worden van, nou, ik moet nu gaan blijven zitten totdat ik het precies weet wat ik moet doen. Zo werkt het niet. Maar vraag je eens af en besef je dat jij hier met een doel op deze aarde bent. Nou, en dan zijn we pas in Efeze 6. Althans, we maken een enorme sprong, maar nu kunnen we Efeze 6 een beetje snappen. De geestelijke wapenrusting. Dus je ziet, daar moet je niet beginnen. Je moet weten dat je schuldbrief uitgewist is. En je moet weten dat je met Christus gezeten bent in de hemelse gewesten. En dat je perspectief op de dingen van het leven bepaald mag worden door Gods perspectief. Dat is waanzinnig. Tenminste, ik vind het heel moeilijk. Ik heb iedere keer als ik deze boodschap breng, in deze of in een andere jas, dat ik denk, Hans, nou jij. Serieus waar. Het is heel makkelijk om in gebieden in je leven eronder te gaan zitten. Hoe gaat het met je onder de omstandigheden goed? Maar je moet er niet onder zitten. De bedoeling is dat je kijkt met het perspectief van God. Nou, houd stand. Gaat ie, hè? Neem de hele wapenrusting van God aan, opdat je weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En na alles gedaan te hebben, stand te houden. Houd dan stand, je middel om God met de waarheid. Bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. De voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee je alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Neem de helm van de zaligheid, het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Terwijl je bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bid in de geest en daarin waakzaam bent met alle verharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, zegt Paulus, omdat mij het woord wordt gegeven bij het openen van mijn mond om met vrijmoedigheid geheim van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken zoals ik moet spreken. Even kijken wat er... Nou, dat heb ik al gehad, ja. Er staan hier een paar punten in. En in de context van wat ik net verteld heb, hoop ik dat die wat meer op hun plaats vallen. Want anders krijg je bijna misschien wel een soort van mystieke oefening, waar je zegt van, nou, ik doe de wapenrusting aan. Maar als je niet weet wat dat inhoudt, ja, wat ben je dan aan het doen? En er staat hier, punt 1, je moet weerstand bieden. Dat is al bijzonder, want we zagen dat de Satan geen gezag over jou heeft. Maar blijkbaar moeten we wel weerstand bieden. Waar moeten wij weerstand tegen bieden? Tegen de aanklager, ja. Tegen de overheden, nog meer? Verleidingen, ja? Zonde, nog eentje daar? Ja. De Satan die komt niet naar ons toe, hè? Geestelijke machten die komen niet naar ons toe. Die kloppen niet op ons deurtje en dan zeggen, die zeggen van, hoi, ik ben Toon Demon. Ik heb een suggestie voor je. Zou je zo vriendelijk willen zijn om nu te gaan zondigen? Zo werkt het gewoon niet. Zo werkt het niet. Wij moeten weerstand bieden, wij moeten doorhebben wanneer we verleid worden. De Heer Jezus werd verzocht. Hij heeft niet gezonden, maar hij werd verzocht. Hoe werd hij verzocht? Nou, bijvoorbeeld in zijn identiteit. In zijn identiteit. Het spel van de Satan is jouw aanvallen op wie je bent. Jouw aanval op je motieven. Hij zei tegen de Heer Jezus toen hij gedoopt was en de Heilige Geest als een duif op hem neerdaalde en toen zei God, je bent mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb, hè? Met mijn geliefde zoon. Wat was het eerste wat de Satan zo'n beetje zei? Als u Gods zoon bent. En wat deed hij? Hij bood weerstand. Waar bood hij weerstand mee? Met het woord van God. Hij is zelf het woord van God, maar hij wist wie hij was en hij wist wat God gezegd had. En daar bood hij weerstand mee. Nou, wat heeft God over jou gezegd? Hij zegt dat je zonden vergeven zijn. Hij zegt dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel jou kan scheiden van de liefde van God die is in Christus Jezus jouw Heer. Hij zegt dat je uitgekozen bent voor de grondlegging van de wereld. Hij zegt dat je bekleed bent met Gods gerechtigheid. Nou, we gaan de dingen even langs, anders ga ik voor de punten uitlopen. Maar hoe houd je dan stand? Nou, je middel om God met de waarheid. En wat is nou de waarheid? Jezus is de waarheid. Jezus heeft gezegd, de waarheid maakt je vrij. En dat heeft een paar betekenissen. Dat is natuurlijk eerst de persoon van Jezus Christus die jou vrij maakt. De persoon van Jezus Christus maakt jou vrij. Maar ook wat de waarheid, het woord van God over jouw leven zegt, maakt jou vrij. En zeggen we, ja, maar wij weten wij allemaal wel, wij weten theologisch precies wat God zegt. Ja, maar er zijn op sommige momenten, Johannes 1 staat dat, hè, dat de Heer Jezus gekomen is om elk mens te verlichten. En in ons denken kunnen wij allerlei leugens geloven. Wij kunnen leugens geloven over wat we waard zijn of niet waard zijn. Wij kunnen leugens geloven over de ander, wij kunnen leugens geloven over God. En we doen ons stinkende best, alleen ons systeem zit vol met leugens. En de Heer Jezus zegt, de waarheid maakt je vrij. Dus je moet zorgen dat je omgord wordt met de waarheid. Hoe kom je erachter dat je leugens gelooft? Nou, ik heb nieuws voor je door de Heilige Geest, maar ook door jouw broers en zussen. Die inspreken op jouw leven in discipelschap. En die zeggen van, joh, ik merk dat je dat zeg jij, klopt dat? Dat is heel grappig. Laatst bij de gebedscursus, ik gaf de gebedscursus, Tom komt achteraf naar me toe. Hans, volgens mij geloof jij in leugen, zegt hij. En dan kan ik me kont tegen de krib gooien en zeggen van, nou ja, volgens mij, ik laat me niks zeggen. Maar hoe kom ik erachter dat ik leugens geloof? Nou, door andere mensen, door de Heilige Geest. En ik moet zorgen dat ik ga wandelen in de waarheid. Dat is 1. Bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. Wat betekent dat, denken jullie? Ja? Nog meer? Niet oordelen? Ja? Van wie was de wapenrusting? Van God. Van wie is die gerechtigheid? Van God. Wij zijn bekleed met de gerechtigheid van God. Hoe werkt dat in geestelijke strijd? Nou, dat zal ik je vertellen. De Satan komt naar je toe en die zegt, nou, er schort nogal wat aan. En als ik dan mijn eigen gerechtigheid heb, en die heb ik op mijn borst, dan ga ik discussiëren. Nou, ik zeg, ja, daar heb ik wel fout gedaan, maar dat is wel oké. En dan ben ik geestelijk kanonnenvoer. Want met mijn eigen gerechtigheid schiet ik altijd tekort. Maar dan grijp ik terug naar die tekst in Colossenzen, waar staat dat mijn schuldbrief uitgewist is. En dan grijp ik terug naar de teksten waar staat dat ik bekleed ben met Gods gerechtigheid. En dan kijk ik eens zo. En dan denk ik, van je hebt nogal lef als je iets aan te merken hebt op Gods gerechtigheid. En soms moet je dan even ergens overheen, hè? Want je kijkt heel makkelijk naar wie je zelf bent. Maar God wil dat we gaan leren om te kijken naar wie we zijn in Christus. Pas op, als er onbalans is, dan zegt Paulus, hè, ik wil dat je wandelt overeenkomstig de roeping die je hebt. Dus als dat mismatcht, hè, en als dat blijft mismatchen, dan zegt hij, ja, ik wil dat je gaat wandelen volgens je roeping. Heb je wat te doen. De voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Jezus is de vredevorst. Dus wij gaan in deze wereld en hopelijk brengen wij vrede. Hopelijk brengen wij vrede in conflicten. Hopelijk zorgen wij dat wij vergeving vragen daar waar nodig is. Dat wij vergeving geven daar waar nodig is. En we brengen, ja, dat maakt ons sterker. Het schild van het geloof. Van wie was de wapenrusting? Van God. Waar werd er vanmorgen voor gebeden? Het geloof van God. We hebben het geloof van God gekregen. Dat is mooi, hè? En dat geloof van God, dat is natuurlijk ons reddend geloof. Het geloof waardoor we weten dat we gered zijn. En dat we mogen zeggen van nee, soms kun je de tegenstander herinneren aan zijn toekomst. Dat vindt hij niet zo grappig. Ja, maar het schild van het geloof dat zegt van nou, nu komt er een pijl. Die zegt van ja, het wordt met jou nooit wat. En God zegt dat het al wat is. En de mop is, zo'n pijl moet je niet binnen laten komen. Weet je nog, toespraak over woorden een tijd geleden. Als je die dingen binnen laat komen, dan ga je erover nadenken. En voordat je het weet, verzuip je in je eigen gedachten. En dat moet je niet doen. Je moet eenvoudig zeggen van nee, luister, ik ga staan op Gods waarheid. Want het is de waarheid die mij vrij maakt. Hè? En zodra er een leugen komt, boem, dan weer ik die af. Let op, dat geldt ook over leugens over jouw broers en zussen. Dat geld gaat om leugens, pijlen over jouw partner. Dat gaat om pijlen over allerlei dingen. En nogmaals, je moet niet alles is geestelijk en niet alles. Maar je moet het wel doorhebben. En ik weet gewoon dat op het moment dat ik ergens moet spreken of moet dienen of op een andere manier. Nou, dan komt er vanaf de zijkant komt er een soort van vrachtwagen in. En als je dat niet doorhebt, soms heb ik dat nog steeds niet door, dan ga je uit de rails. Maar je moet doorhebben dat op een gegeven moment de tegenstander precies weet wanneer die een pijl moet schieten. Ik ga een voorbeeld noemen. Een tijd geleden toen, dat ga ik niet vertellen, want het wordt opgenomen. Dat ga ik niet vertellen. Maar ik had met iemand gebeden. Die had een zwak punt. We komen terug in de groep. En een hele lieve zuster. Die benoemt hem precies. Die spreekt hem precies aan op die zwakheid die hij net beleden had. Bam! En gelukkig, die man die had de les begrepen en die zei: talk to the end. Die hebben we gehad. Maar zo werkt het. En zo werkt het bij jou ook. En zeker als je geestelijk werk wil doen. Als je vooruit wil in het koninkrijk van God. Op het moment dat je zegt van: ik wil mijn leven gaan heiligen. Ik wil meer met God. Ik wil meer van zijn geest. Ik wil groeien in geloof. Dan bereid je er maar op voor. Dat als jij het beloofde land inneemt. Dat je versterkte steden tegenkomt. En het beloofde land in Gods woord staat niet voor de hemel. Dan werd vroeger wel eens gezegd, hè? Het beloofde land is de hemel. Wij hoeven niet de hemel in te nemen. Als wij later bij de Heer Jezus zijn, als later de Satan geworpen is in de poel van vuur, hoeven wij echt niet meer te strijden. Onzin. Ons beloofde land is ons leven hier op aarde, waar we mogen leren om de issues in onze eigen levens te overwinnen. Ga jij met God, krijg je tegenstand. En wat hij gaat vertellen tegen je is: zie je wel, je bent op de verkeerde weg. Zo werkt het. Zo werkt het. Vraag eens hoe ik het weet. Ja. Neem de helm van de zaligheid. Wat is de helm van de zaligheid? Waar zit een helm? Op je hoofd. Wat beschermt dat? Je gedachten. Dus, gaat hij, hè? Ik zet hem even af. Zou God wel echt van me houden? Fout. De suggestie van de Satan in Genesis was: God heeft zeker wel gezegd. Hè, Satan zei dat, hè, slang. God heeft zeker wel gezegd: je mag niet eten van enige boom in de hof. Nee, zei Eva, mag wel. Alleen die ene niet. Oh, zei Satan. Het zaaien van roddel. En Eva, die heeft even haar gedachten onbeschermd gelaten. En God zegt: denk erom. Het is mijn heil. Het is mijn heil, hè? Heil. 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 Dus zorg dat je gedachten beschermd zijn. Zorg dat je vertrouwen hebt in de goedheid van God. Dus hou dat op je hoofd. En het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Nou, hoe doe je dat nou, Gods woord? Ik wil je van harte aanmoedigen om passages uit het woord van God uit je hoofd te leren. Als je dat kunt. Waarom zou dat zijn? Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Psalm 1. Maar, hè, diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Dat overpeinzen is prevelen, hardop. Dus je spreekt Gods woord, je hoort Gods woord, je verteert Gods woord, je leeft Gods woord. En dan komt de duisternis en die stuurt een pijl op je af. En jij denkt: dat klopt niet. En dan kan de Heilige Geest het woord van God bij jou te binnen brengen. En in één keer zeg je: ga weg in de naam van Jezus. Want hij zegt dat ik geliefd ben. Want hij zegt dat ik uitgekozen ben. Want hij zegt dat mijn naam staat in het boek van het leven. En vroeger hadden wij een lied in de oude bundel. Daar stond in: daar waar geest en woord zich paren. Wie kent dat nog? Ik snapte dat nooit vroeger. Een hele rare zin. Maar ik heb ondertussen ontdekt dat als de Heilige Geest een Bijbeltekst pakt en die inspireert in sommige situaties, in geestelijke strijd, elke knie zal buigen, elke tong zal belijden dat Jezus Christus Heer is tot eer van God de Vader. En als je dat inspireert op het juiste moment, dan is de Bijbel niet een droog theologisch boek, maar dan is het levend en krachtig. En dan is het zwaard van de geest geworden. En in deze context zegt Paulus, hè, en nu wil ik dat je gaat bidden. Ik wil dat je bidt. En gisteren zijn we hier met een groep bij elkaar geweest. En er zijn een aantal projecten een beetje in gang gezet. En een van de projecten is bidden. Dat vind ik zo mooi. Hoe kunnen we als gemeente nog meer bidden? Nog meer gaan bidden. Als wij willen dat situaties veranderen, dan moeten we bidden. Als we willen dat onze gezinnen veranderen, dan moeten we bidden. Als we willen dat de gemeente verandert, dan moeten we bidden. Als we willen dat huwelijken blijven bestaan en niet kapot gaan, dan moeten we bidden. Als we willen dat het evangelie verspreid wordt, dan moeten we bidden. Vinden we dat leuk? Dan vinden we niet zo leuk. Ik ben meer een bidder één op één met mensen, dat is meer mijn ding. Maar met elkaar heb je de geestelijke slagkracht om op een gegeven moment te zeggen van ja, luister eens even. Er stond in Gods woord dat de duisternis geen gezag heeft. Heeft hij gebied in mijn leven? Heeft hij gebied in mijn gezin? Heeft hij gebied in de gemeente? Heeft hij gebied in onze relaties? Heeft hij gebied in de manier waarop wij met elkaar omgaan? En dan gaan we voor elkaar bidden. En zelfs Paulus die zegt, Paulus de grote apostel, die zegt, ik wil dat je bidt. Ik wil dat je bidt. En wij zijn er allemaal van overtuigd dat God een plan had met Paulus, toch? Ik weet niet of er iemand hier is die met Paulus wil ruilen. Ik niet. En zelfs Paulus zegt, bid. Zelfs de Heer Jezus in Gethsemane zei, bid. Bid dat je niet in verzoeking komt. En ik bid dat wij een biddende gemeente zullen zijn. Ik bid dat wij situaties die we misschien nog natuurlijk op willen lossen en denken van nou, dat kunnen we wel met ons eigen verstand, dat we zeggen nee, we gaan eerst Gods troon bestormen. We komen voor het voorhangsel dat gescheurd is. We komen in onze identiteit in Christus. En we spreken tot God en zeggen, Vader, ik heb moeite met deze situatie. Ik heb moeite, Vader. Nooit je broers en zus aanklagen bij de weer. Niet doen, hè. Ik mag niet bij God komen en zeggen, Gerard is zo'n nare man. Want dan zegt God van, zeg je nou? Maar ik mag hem wel zegenen. En hij mij. En mijn wens is dat wij meer en meer met elkaar een biddende gemeente worden. Zodat Gods koninkrijk meer en meer baan breekt hier. Dat Gods koninkrijk meer en meer baan breekt in de levens van mensen die hier komen. Zodat zijn liefde zichtbaar wordt. En in de laatste tijd waarin ik geloof dat we zitten, ik denk echt dat de tijd nadert dat Jezus terugkomt. Dat hij mede door ons, doordat wij met elkaar begrijpen wat we aan het doen zijn, hier oogst binnenhaalt. En gebrokenen toegevoegd worden. Niets gezegd om mededelingen? Nee, hè? Ik wil een gebed uitspreken en dan wil ik het gebedsteam vragen om hier te komen. En als je merkt dat je ergens mee worstelt, je zegt van ja, maar ik heb hier een doorbraak nodig, kom voor gebed. Je mag voor elk punt komen natuurlijk, maar we willen heel graag voor je bidden. Jezus, we danken u wel voor het kruis. We danken u wel, Heer, voor uw liefde. We danken u wel voor uw goedheid. Ik dank u wel, Heer Jezus, dat u hebt gezegd, het is volbracht. Het is klaar. We danken u wel, Heer Jezus, dat u de schuldbrief hebt uitgewist. En dat u verklaart, Heer, dat wij rein zijn en dat we bekleed zijn met de gerechtigheid van God. En ik bid u, Heer, dat u ons bewust maakt, Heer, dat alles bij u begon en alles bij u eindigt. Heer Jezus, u bent de alfa en de omega, het begin en het eind. En we prijzen uw naam om wie u bent. We prijzen uw naam voor het kruis. We prijzen uw naam voor uw dood en voor uw opstanding. We prijzen uw naam dat u gegeven is alle gezag in de hemel en op de aarde. We prijzen uw naam dat we met u gezeten zijn in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. En ik bid u, Vader, in Jezus' naam, Heer, daar waar moeite is in relaties, dat u uw hand daar oplegt. Ik bid u, Vader, dat u ogen gaat openen, Heer, om te kijken vanuit uw perspectief. Ik bid u, Vader, dat waar wij zelf kijken naar onze eigen levens, vanuit ons eigen perspectief, dat u ons laat zien wat uw perspectief is. Ik bid u, Vader, dat u ons bewaart voor het strijden van een verkeerde strijd. Dat we nooit zullen strijden tegen mensen. Heer, maar dat we altijd zij aan zij, schouder aan schouder, zullen staan, Heer, en zullen laten zien dat we discipelen van u zijn. Omdat we elkaar lief hebben. In de naam van Jezus. Amen.